Ja, en we hebben het eigenlijk altijd heel mooi afgewisseld. Internationaal, lokaal, internationaal. En dan gaan we nu terug even lokaal. Mag ik dan Jean de Kranen van Isabel Groep uitnodigen op het podium. Dat is echt wel best grappig, want die ligt zo'n iPad op de tafel en dat is iedere keer zo met een teller. Dat is echt iedere keer zo kijken van, zitten we nog goed? En we zitten eigenlijk helemaal goed. En is juist gereset geweest, terug naar 20 minuten. Heel raar. Jean, welkom.
Dank je.
Samen met Unified Post zijn jullie altijd wel al een voortrekker geweest in dat e-invoicing, in het elektronisch factureren. Binnen de Isabel Groep is er altijd zo'n ambitie geweest van zo snel mogelijk 100.000 bedrijven op het Peppel-netwerk te krijgen. Realiteit toont dat dat niet altijd even makkelijk is. Maar wat zijn dan eigenlijk de struikelblokken? Wat maakt dat dat toch geen evidente is? En twee, met wetende wat met de e-invoicing gaat gebeuren, gaat dat iets veranderen? Gaat dat sneller?
Ja, gaat dat sneller? Ik denk dat we nog altijd systematisch met een kat-en-muis situatie is. Als je dus een factuur wilt sturen van A naar B, dan moet je zeker zijn dat aan de andere kant dat er iemand ook klaar is om die elektronisch te ontvangen. En we hebben toch wel de mening dat de voortrekkers effectief vooruit gaan in het kader van het verwerken van elektronische facturatie. Al of niet op basis van Peppol. Ik denk dat dat eigenlijk vandaag een strategie is die wij vandaag uitrollen wat dat betreft. Maar we hebben ook een beetje de indruk dat naar de sector, als we het niet hebben over de meer grotere bedrijven, ja, dat een beetje een wachtende situatie is van wat zal de wetgeving zijn die op ons gaat komen en is dat vandaag wel de volledige prioriteit. Dus het neemt effectief wel meer tijd dan wat we voorzien hadden.
Ja, dus eigenlijk gewoon omdat er geen gekend kader is, dat bedrijven een afwachtende houding hebben voordat ze dan de investeringen moeten maken.
Dat is één zaak, maar zoals ik zei, je moet de garantie kunnen aanbieden aan je klanten dat als zij een factuur zenden, dat de andere kant het effectief ook ontvangt, volledig in een digitaal formaat. Ja. En daar hebben wij proberen mechanismes te gaan voorleggen vandaag op de markt, die eigenlijk in een totaal volwaardige scenario waar dat Peppol volledig zou uitgerold worden, eigenlijk niet nodig zouden zijn.
En wetende van die e-reporting, want 48 uur, ik weet niet of we dat realiseren, maar 48 uur moet zo'n factuur gerapporteerd zijn. Waar ligt nu eigenlijk het ganse zwaartepunt van de administratie? Ligt dat bij de ondernemer? Ligt dat bij de accountant? Hoe zie je dat daar bewegen?
Wat wij vandaag de dag hoofdzakelijk kijken, en dit gaat over de accountancy sector, is om het werk van die accountant natuurlijk te gaan vergemakkelijken. We zitten daar uiteindelijk in een soort van tripartite, is hoe zorg je ervoor dat de uitgaande factuur van uw klant rechts sneller bij die boekhouder terechtkomt, enerzijds. Dus hoe ga je dat effectief faciliteren, is vandaag een beetje de hamvraag. En daar proberen wij de zaken te pushen.
Oké. Okay. Maar als je kijkt naar de e-invoicing, dat is een gigantisch complex verhaal, maar ik denk dat er nog een andere complexiteit is. Cashflow, allerlei betalingen tegenwoordig die gedaan worden door allerlei verschillende organisaties. Tegenwoordig kun je betalen, waarschijnlijk nog altijd met de COVID-bon kun je ergens betalen, je kunt met een Visa betalen, je kunt met Stripe betalen, je kunt noem het maar op betalen. En als wij dan met accountants daarover spreken, dan merken wij dat er daar een gigantische problematiek is. Ik denk als we hier zouden de vraag stellen, wie wil een webshop doen met zijn accountantskantoor, dat het antwoord heel vaak nee is. Zit er daar oplossingen die jullie zien dat een accountancy sector?
Ja, ik denk als we spreken over elektronische facturatie, we hebben natuurlijk gesproken over die data die effectief van A naar B moet gaan, eventueel nog via de overheid, dan hebben we het over de e-reporting. Ik denk uiteindelijk effectief het feit dat je het allemaal de datastroom kunt gaan faciliteren naar de boekhouder om het daar zo automatisch te laten lopen, is een toegevoegde waarde voor de accountant, zodat hij minder verwerkend activiteiten moet gaan ontplooien. Maar daar zit natuurlijk ook de betalingsluik bij. We spreken altijd over de factuur en de BTW, maar uiteindelijk is ook betalen en betaald worden en de reconciliatieproblematiek die daar rondloopt, is zeker een grotere toegevoegde waarde die je kan meesleuren in dat kader. En De betalingsproblematiek is er effectief één. Hè. Je hebt 26.000 betalingsmogelijkheden vandaag. Hè. Op dezelfde manier dat je zegt van oké, nu sturen heel veel mensen facturen via een e-mail en dan krijg je een pdf en dan moet je het daar beginnen te gaan verwerken. Ik denk dat het de meest lastigste voor een boekhouder is zelfs dat niet, is eigenlijk een mail met een link naar een portal. Dat is denk ik het meest moeilijke wat een boekhouder mee te maken heeft. Van de klant zegt van hier, dat zijn mijn mails en dat hem daarachter moet gaan kijken. En waarom is dat? Is omdat eigenlijk de objectieven van de verschillende partijen niet dezelfde zijn. Hè. Als je nu vanuit een betalingsstandpunt bekijkt, ja, ik stuur u een factuur als een toeleverancier. Ja, mijn bedoeling, mijn objectief is eigenlijk ervoor te zorgen dat ik zo snel mogelijk betaald word. Okay? Voor een boekhouder zeg van, nee, dat is mijn objectief niet. Mijn objectief is zo weinig mogelijk tijd spenderen aan het verwerken van die factuur van mijn klant. Die klant die staat ook niet te popelen om in 48 uur een factuur te gaan betalen. Dus voor al die mechanismes zijn er eigenlijk een reeks tegenstrijdige objectieven en we moeten gaan kijken hoe dat we die effectief kunnen aligneren zodanig dat je de e-commerce activiteit, waar je kan betalen met een betaalknop of met een kaart, of je hebt nu facturen die doorgestuurd worden met een scanningfunctionaliteit. Voor de ondernemer zelf die zijn facturen opstuurt, is dat misschien geweldig om effectief betaald te geraken, maar voor een boekhouder lost dat eigenlijk het probleem niet op. Hè. En dus ik denk dat we daar zeker de match tussen de datastromen tussen enerzijds de factuurdata, maar ook de betalingsmogelijkheden. En daar zijn ook een reeks initiatieven op Europees niveau die wat moeilijk van de grond komen, zoals de request-to-pay-type oplossingen. In een B2B-omgeving zeker een meerwaarde kan creëren naar het verwerken van de facturen in een digitaal formaat en als ook de betaling daarmee, die eigenlijk de reconciliatie van factuur en betaling zouden gaan faciliteren.
Dus een request to pay, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, een request to pay, ik zeg altijd van, ah, er komt iets nieuws, een request to pay, et cetera. Dat is, ja, een request to pay, ik vraag u om een factuur te betalen. Dus ik bied u een factuur aan en ik bied u die factuur aan met de mogelijkheden om effectief alle betalingsgegevens mee in die factuur, in die stroom mee te gaan verwerken, zodat je dat automatisch via de andere applicatie kan verwerken. Dat doet mij een beetje lachen, want uiteindelijk, jullie kennen Zoomit. Ja, wat is Zoomit? Dat is een request to pay naar uw bankapplicatie en u betaalt vanuit uw bankapplicatie.
Ja, dat is gewoon in een teller die daar gewoon naar boven gaat.
Nu, een request to pay is een nieuw betalingsmechanisme die Europa tracht op de markt te brengen. Zoals dat wij eigenlijk een SEPA instant payment hebben gezien en een direct debit hebben gezien en dergelijke meer. Een request to pay is eigenlijk een mechanisme om samen met de factuur effectief de vraag tot betaling op een gestructureerde manier te gaan verlopen. Dat ondersteunt een beetje wat Hans heeft verteld in het kader van de wetgeving om de opvolging te gaan doen van die betalingen zelf. Maar dat is een tweede stap effectief om een stuk die automatisering en die link te gaan leggen, denk ik, tussen de factuur en de betaling, die ten zeerste ten goede zou kunnen komen voor achteraf de verwerking en de reconciliatie bij de boekhouder.
En de reden waarom dat niet van de grond komt, is omdat die e-invoicing nog niet geregeld is dan. Is dat
Het zit niet in Duitsland. Nee, de meeste use cases zijn toch wel in het kader van het e-commerce, in het B2C. Hè, veel meer dan in het B2B. Wij hebben een enquête gemaakt bij onze klanten om te zien van of dat ze te popelen staan voor een request-to-pay-mechanisme. Een vrij afhoudende positie. Daarboven, ja, de banken moeten klaar zijn om request-to-pay-mechanismes te kunnen gaan opvangen. Dat heeft een reeks voordelen ten overstaan van een domiciliatie, want in het kader van een domiciliatie kan de tegenpartij nog altijd zeggen van heeft een tijd om effectief die betaling te verwerpen. Dus dat heeft een reeks voordelen, maar dat is altijd zo'n beetje in de payments-omgeving. Die nieuwe betalingsinstrumenten, ja, je moet de rails daarvoor voorzien, de banken moeten daarvoor klaar zijn en dan moet je daar wachten dat de applicaties, de softwarepakketten en dergelijke meer, daar gebruik van kunnen maken om er effectief voor te zorgen dat weer het kat en muis en weer het zoals gelanceerd een fax, dat is leuk om een fax te hebben, maar als aan de andere kant geen fax is, ja, dan kan je alleen maar faxen naar je weg. Dus om daar van de grond te komen. En ik denk dat er heel veel De doorlooptijd wordt onderschat van hoeveel tijd dat het in beslag neemt vooraleer dat dat soort van initiatieven effectief van de grond komen. Ik weet niet wat dat je deed begin jaren 2000 of eind jaren 90. Dan spraken we over het SEPA-landschap.
Ja, juist.
Okay, dan spraken we over het SEPA-landschap. Als een geuniformiseerde platform in Europa om betalingen te gaan faciliteren. We spreken nu over e-invoicing. Precies of dat er een eenheidsvoorstel zal zijn in Europa. Nee, dat is ook nog een waarschijnlijk een iets wat we ons hoofd gaan breken om effectief die internationale exchange te kunnen gaan faciliteren. Maar als je ziet naar SEPA... Het neemt 10, 20 jaar vooraleer dat effectief gebruik gemaakt wordt van die rails en effectief een volwaardig gebruik in de applicaties. Dus dat gaat nog allemaal wel tijd vergen. En spelers zoals ons moeten effectief, en de software, andere softwareleveranciers op de markt, moeten effectief voor zorgen dat je zowel het factuurtje in PDF als naar de toekomst toe dat soort van modellen zou kunnen gaan ondersteunen. Want dat gaat niet allemaal van op één nacht ijs opgelost worden.
Maar gaat het feit niet dat nu het een soort verplichting gaat worden vanuit de overheid? Dan gaan we toch geen 20 jaar mogen wachten?
Nee, vanaf het moment dat het effectief een verplichting wordt. Hè, dus ik denk de regulatoire veranderingen hebben altijd een impact op de softwaresector, omdat het eigenlijk in een versneld tempo een reeks zaken toelaat en ook de partijen toelaat om effectief te gaan investeren, omdat ze eigenlijk een tijdshorizon zien. Omdat ze zeggen van oké, tegen die tijd ga ik effectief mijn markt hebben, want de klanten zullen verplicht zijn om het op te vangen. Dus dat kan zeker helpen.
Is dan die 2028 haalbaar?
Ik denk op de snelheid dat we momenteel mee bezig zijn in België, geloof ik er niet echt in.
2038?
Dan ben ik op pensioen en dan zullen we dan iemand anders moeten vragen.
Dat is ook een oplossing.
Ja. Dat is... maar jullie zitten wel in een... ik denk met de Isabel-groep, nog een keer, excuses daarvoor. Jullie zitten wel in een unieke positie. In België dan, ik neem aan dat jullie ook wel collega's hebben in het buitenland waar jullie mee... Waar staan wij nu in België? Staan wij echt zo ver achter dan op al die punten? Of zijn er die zaken die je net aanhaalde, zijn we daar wel stappen aan het zetten?
Op het stuk elektronische facturatie? Ja. Ik denk dat we zeker niet op voorhand zijn. Ik denk dat Hans dat ook heeft beaamd. Hij mikt zijn pijlen ook op de landen die voortrekkers zijn in die context. Dus wij lopen wat dat betreft achter. Wij hebben ook gezien... in het kader van onze eigen strategie en onze eigen ontplooiing, want je spreekt van een lokale partij, we zijn zeker een lokale partij, we zijn momenteel toch wel actief ook over de landgrenzen heen, dat we eigenlijk modellen zien, zowel in Frankrijk als in Nederland, die veel verder staan dan wat wij hier in België doen.
En verwacht je dat we daar met een nieuwe regering, dat er daar dan meer schot in de zaak gaat komen? Heeft dat echt daarmee te maken of heeft dat met andere zaken te maken? Heeft dat met, ik zeg maar iets, belangengroepen die het wat tegenhouden te maken?
Nee, ik denk duidelijkheid in het kader, in het wettelijk kader van waar we naartoe moeten gaan, zal zeker in die instantie helpen en een trigger zijn om vooruit te gaan. Ik denk dat in het algemeen zijn bedrijven, zien ze wel de benefit om toch wel af te stappen van een model waar we eigenlijk van gestructureerde data een niet gestructureerd documentje van maken door allerlei... magic, hè? Aan de eindbestemming terug ontplooien om daar terug een gestructureerde data van te maken. Dat is in de huidige wereld is dat totaal nonsens. Dus iedereen zoekt wel naar die digitale doorstroming. Maar ik denk ook dat we moeten opletten dat het eigenlijk niet zo evident zal zijn, want we spreken over de facturen, maar wat dat er allemaal achter een factuur zit, al de data die er eventueel moet geleverd worden. We hebben het over Peppel, we spreken over veel meer dan facturen, we spreken over bestelbonnen, we spreken over al dat. Ja, dat gaat nog een tijdje duren vooraleer wij eigenlijk er volledig door zijn, denk ik. En vandaar dat ik denk dat wij ondertussen wel alternatieve modellen moeten gaan aanbieden om ervoor te zorgen dat de markt wel mee kan gaan op de methodes die we vandaag de dag hebben. Ja. Misschien niet voor degenen die in Bokrijk zijn, maar wel...
Ik apprecieer wel dat het opgekrekt wordt.
Echt waar. Ja. Ik kan nu gewoon met een mond spoelen. Ja.
Ik hoop dat er in de zaal geen boekhouders zijn van Bokrijk.
Maar... Wel, maar dan zijn ze gemotiveerd om... Ja. Maar misschien... derde keer een goede keer. Ik had proberen anders in te pakken, hè, maar goed, ik heb mijn eigen alweer voor de voet geschoten. Ja, je zegt het zelf, jullie zijn ook actief in verschillende landen. Jullie zijn actief ook als lokale speler. Jullie doen ook af en toe acquisities. Wat is zo van de Isabel-groep de strategie naar de komende jaren? Scoop, 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 scoop.
Ja, scoop. Kijk, wij zijn al meer dan 25 jaar in die markt. Wij proberen eigenlijk voor een stuk dat is nu geen vies woord, maar een speler te zijn in termen van marktinfrastructuur om een reeks zaken te gaan begeleiden. Als je vraagt van waar staan we verder dan in andere landen, ik denk dat heel veel landen oplossingen zoals een Isabel 6 benijden wat dat we hebben. Ik denk dat wat dat we gebouwd hebben met Kodabox, dat vind je eigenlijk niet in de andere landen ook. En dat helpt, als ik spreek met boekhouders in het buitenland, die zeggen dan dat heeft toch wel... Dat is toch wel een goede zaak. Wat wij trachten te realiseren, is effectief hoe kunnen wij naar de accountancy toe en naar de bedrijven toe de order to cash en de procure to pay in die aspecten die generisch zijn en die complementair zijn aan wat dat onze partners en het ecosysteem, we hebben het daar weer over, kunnen laten faciliteren. We zijn de mening toegedaan dat wij eigenlijk over de grenzen heen moeten gaan. Wij zijn zelf ook met een reeks activiteiten vrij actief, ook in Nederland, in het kader van connectie met de bankierenwereld, in het kader van PSD2. Wij zitten vandaag de dag een reeks stappen aan het doen in Frankrijk. De ambitie van Isabel om effectief verder te groeien als een regionale speler. En ik denk dat er voor ons ook heel veel te leren valt om effectief de use cases, de condities, de situaties te kunnen gaan zien in het buitenland. We zitten eigenlijk in een zeer beschermd domestic omgeving vandaag de dag. Hè. Paul refereerde het al, van, ja, het zijn veel domestic applicaties. Dit is heel veel te wijten aan domestic wetgeving. We zitten eigenlijk in België op een eiland als ik kijk naar bankaire transacties en bankaire standaarden zoals CODA. Je spreekt over CODA in het buitenland. Die horen het in Keulen, in Keulen-Donder. Dat heeft eigenlijk de markt ook een beetje beschermd in die context, waar dat er in de andere landen effectief andere protocollen en andere methodes worden gebruikt, die toch wel een stuk innovatie bevorderend zijn. Ik denk, de markt in België is in mijn inziens een beetje te beschermd, die er niet toelaat om effectief volledig vanuit een innovatief standpunt een reeks zaken te kunnen gaan naar...
Ja, want dat interesseert me wel, en misschien dat we dan even off-topic gaan, maar dus dat CODA-formaat, waarom hebben wij nu geen internationaal formaat genomen zoals MT49 of...
Wel, het is zo dat in die periode was België een voorsprong. Er was effectief die samenwerking eind jaren 80 tussen de verschillende banken om een gezamenlijk formaat op te zetten. En ze hebben dat dan CODA genoemd. En Isabel is daar op dat CODA gebouwd geweest. En dat is nu een quasi een verplichting om dat te gebruiken. En je ziet in de naburige landen dat ze daar gebruik maken van een EBIX-formaat. Mm-hmm. Als je effectief krapt, dan zeg je dat de EBIX in Frankrijk niet dezelfde is als in EBIX in Luxemburg, als in Zwitserland of in Duitsland, maar het is wel een gelijkaardig formaat. Je hebt de SWIFT-formaten, MT-formaten, je hebt de SEPA-formaten. Maar wij zien vandaag de dag ook, die CODA die staat daar. De verschillende boekhoudspakketten die staan standaard CODA vandaag de dag. Als die puur nationale spelers zijn, waarom zouden ze zich bekommeren om een ander formaat te gaan gebruiken? Het zit daar, het wordt aangeleverd, dus ik ga daar geen investeringen aan doen. Wat je dan wel ziet, is meer internationale pakketten of meer internationale KMO's. Die zeggen, dat mogen die wel, maar ik ben ook actief in een ander land. Ik zou graag liever een SEPA-formaat willen hebben en dergelijke meer. Dus die markt begint wel te groeien. En je ziet wel dat er een reeks standaarden beginnen te komen. Dus dat is wel het goede, maar dat neemt tijd. Hè. We hebben het over e-invoicing gehad. We hebben het over, misschien niet hier vandaag, maar over e-IDAS, de standaard rond identity, die eigenlijk ook een basis zal zijn om een digitale identiteit te hebben, ook voor bedrijven die gestuurd worden vanuit Europa. Dus Peppel, e-IDA, SEPA. Er zijn nu wel een reeks standaarden, de laatste, sorry dat je op zo'n lange tijdslijnen moet spreken, maar dat zijn de laatste 20 jaar die naar boven komen, die toelaten aan spelers hier op de markt om hun applicaties ook uit te breiden op basis van die Europese modellen. Het probleem is, Europa zou niet Europa zijn als elk land daar af en toe zijn eigen interpretatie over doet. Maar het geeft wel de mogelijkheid om aan de verschillende spelers die actief zijn op de markt om daar effectief producten te gaan maken die grensoverschrijdend zouden kunnen gebruikt worden.
Dus er zit nog voldoende technologie en Europese richtlijnen in de pijplijn om de komende 20 jaar bezig relevant te blijven?
Zeker.
Oké. Dankjewel, John. Tenzij, heb jij nog een...
Nee, ik ging inplikken nog op die identiteit, maar dat gaan we... Misschien één vraag daarover, toch wel, over die identiteit. Is dat niet de sleutel dan, of is dat niet een van de ontbrekende sleutels van die e-invoicing? Want dat is uiteindelijk een beslissing die gaat genomen worden.
Dat zal er deel uit moeten maken om te weten effectief van... Hans heeft dat ook aangekaart, hè, het stuk customer authenticatie. Ja, wie is die andere partij? Zodat we die eenduidig kunnen gaan identificeren. Dat wordt des te belangrijker, afhangende van de rol die de overheid daarin wilt gaan spelen. Dus dat zal wel spelen. Dit is een vak apart waar we ook uren over kunnen gaan spreken. Ja. Daar denk ik dat we geen tijd voor
andere
hebben.
Keer. Ja, andere keer. Zesde editie.
Oh, we moeten nog een datum vastleggen.
Ja, dat is ook waar.
Ja. Ja. John de Kranen, dankjewel om langs te komen.
Graag gedaan.
En de komende 20 jaar weten we weer wat toe. Dankjewel.